Tegenover ons hier zit Edwin Gitsels. Goedenavond.
Goedenavond.
Goedenavond. Ik ga jou even neerzetten, want jij bent een duizendpoot eigenlijk. Je bent toetsenist, of tenminste was je in de band Drukwerk. Je bent eindredacteur geweest van allerlei tv-programma's. Je hebt een biografie over Menno Buch geschreven.
Boeg.
Ja. En je bent begonnen met iets nieuws, een biografiebureau. En dat heet ditisjeleven.nl.
Klopt.
Ja.
Ja.
Wat gaat dat bureautje precies maken?
Nou, eigenlijk heel simpel gezegd, je kunt bij mij je levensverhaal in een film of in een boek laten gieten. Dat gaan we dan samen doen. Of het kan ook als verrassing. Dat stel dat je als familie of je baas of weet ik wat er is. Je gaat met pensioen of iemand is een echtpaar is 40 jaar getrouwd. Of wat er ook maar te vieren valt. En je wil iemand een bijzonder cadeau geven. Dan kun je door mij hun levensverhaal laten vastleggen.
Want jij bent iemand die ook geïnteresseerd is in levensverhalen,
ja,
specifiek.
Ik heb veel programma's gemaakt voor televisie die levensverhalen vertellen. Wintertijd heb ik 6-7 jaar gedaan.
Ja, met Harry de Winter.
De Show van Je Leven met Astrid Joost heb ik een aantal jaar gedaan. Er waren natuurlijk ook allemaal verhalen over levensverhalen van op de zaterdagavond groot amusement bij de VARA destijds. En ik vind ook, ik heb een aantal seizoenen, of alle seizoenen van Boeg in de Baaiers gemaakt met Menno en Nicole Boeg. En dat zijn natuurlijk ook levensverhalen van hoe zijn mensen in die situatie terechtgekomen dat ze achter de tralies zitten. En eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat uiteindelijk elk verhaal, elk levensverhaal waard is om verteld te worden. En dat wil niet zeggen dat het allemaal voor een groot publiek is. Het is misschien heel erg soms voor een specifiek publiek om diegene heen. Maar je kunt van ieder levensverhaal kun je een prachtig document maken.
Ja, als je er maar echt dicht genoeg op gaat zitten ook.
Ja, precies.
Jij gaat nu dus op verzoek van mensen zo'n product maken.
Ja.
Heb je al opdrachten?
Ja. Ik heb er 2 nu.
Ja. Kijk, daar houden we van. Pionieren.
Ik ben net begonnen, hè? Dus yes. Net 2 weken. Dus ik heb er 1 pilot gemaakt begin dit jaar. Want het idee is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van dat ik af en toe ook televisieprogramma's heb laten zien aan een publiek. Dat wil zeggen, ik niet specifiek, maar wij als team. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij Boeg en de Baaiers lieten we de eerste aflevering, toen die klaar was, zien aan het personeel van de gevangenis waar wij aan het draaien waren. En dat effect van dat mensen een programma over zichzelf op een groot scherm zien, dat is zo'n bijzonder effect. Dat is heel.
Want wat gebeurt er?
Nou ja, dat maakt heel veel indruk. Om jezelf aan het werk te zien of te horen praten op zo'n groot doek met een hoop van je bekenden om je heen, dat heeft een heel speciaal effect.
Is dat vergelijkbaar met het effect wat ook bij bijvoorbeeld het mooiste meisje van de klas?
Ja.
Zie je aan het eind, zie je altijd dat ze terugkijken, dat het meisje zelf, de vrouw inmiddels, terugkijkt en altijd vol tranen zit.
Ja, dat heeft gewoon een heel bijzonder effect is dat. En ik wilde testen of
dat.
Ja, dat komt denk ik omdat je wordt een spiegel voorgehouden eigenlijk. Je bent als het maar professioneel gemaakt is. Ik ben gewoon een leuk met als iemand met een telefoontje een filmpje van jou maakt en dat op groot scherm uitzendt, dan heb je dat effect niet. Nee. Maar als je het echt professioneel, want ik maak die programma's dus met mensen die ook programma's maken als Floortje naar het eind van de wereld en Expeditie Robinson en zo, echt professionals. Dus het ziet er echt gelikt uit. En het is en als je dan op die manier je eigen verhaal voorbij ziet komen, dan heeft dat gewoon een groot effect.
Het echte grote levensgevoel is dat volgens mij, toch?
Precies.
Van jeetje. Maar uiteindelijk, want dat vind ik dan wel interessant. Jij zegt zo, iemand ziet zijn eigen levensverhaal. Maar die medewerkers in die baaiers, die horen dus ook het verhaal van degene, hè, zo'n gevangene.
Ja.
Waardoor ze misschien daarna ook wel anders kijken naar zo iemand.
Ja, dat klopt. Alleen, ja, dat klopt. Ja. Er zijn mensen die inderdaad anders naar de gevangenen zijn gaan kijken. En sterker nog, ook de directeuren van die gevangenis zijn weer anders gaan kijken naar hun personeel. Je houdt mensen gewoon een spiegel voor. En je laat iedereen aan het woord die dingen tegen elkaar, of tegen de camera, of tegen de interviewer, of wie dan ook die daar achter de camera staat vertellen, die ze normaal gesproken tegen elkaar nooit zullen zeggen. En dat was ook het effect van die pilot die ik heb gemaakt. Dat die mensen, die familieleden van de hoofdpersoon, zeiden dingen tegen mij die ze tegen die hoofdpersoon zelf op die manier nooit zouden zeggen. En er kwamen hele bijzondere dingen naar boven.
Hey Amsterdam van Drukwerk. En dat was in 83 werd het een hit. En eind 83 ging onze gast als toetsenist spelen bij Drukwerk. Edwin Gitsels. Edwin, dus jij was hier niet op te horen?
Nee.
Nee. Maar je hebt het wel heel vaak live moeten spelen. Want toen werd het een hit.
Ja, absoluut.
In 83.
Ja.
Dus je bent eigenlijk na de periode dat het echt enorme hits... Je loog tegen mij en zo. Daarna ben je in de band gekomen.
Ze hadden eigenlijk een periode dat het met hits heel erg opbouwde. Een stuk of 5 hits snel achter elkaar. En toen het echte oogsten van al dat succes, dat heb ik wel meegemaakt. Want 84 stonden we in Carré, uitverkocht Carré. Wow. En we hebben een Edison gekregen. En ik deed iets van 160 optredens deden we per jaar. Dus het liep echt als een tierenlier.
Je was ook echt wel vast lid van Drukwerk.
Ja.
Het was
absoluut,
een beetje de Ron Wood van Drukwerk. Nieuwkomer, maar toch volledig vast lid. Als gitarist van de Stones. Laat ik het even uitleggen. Voor mensen die geen idee hebben wie Ron Wood was. Je had het net over dat je bijzondere verhalen kreeg te horen met jouw bedrijf. Dit is je leven. Dat je biografieën maakt, waar je biografieën maakt voor mensen die jubileren, die of gewoon een verjaardag of slecht liggen. Daar kun je natuurlijk ook iemand die bijna sterft.
Ja.
Dat je toch nog een mooi eerbewijs wil laten zien.
Ja.
Bijzondere verhalen kreeg je bij het programma Boeg in de Baaiers, heet dat?
Ja.
Die gevangenen aan jou wel vertelden. Of aan de... Ja,
aan Menno dan. Menno of Nicole, de presentatoren, ja. Maar in de voorgesprek ook aan mij.
In het voorgesprek aan jou, maar nooit aan familieleden of andere intimie vertelde. Wat voor verhalen waren dat?
Nou ja, vaak heeft dat te maken met dat mensen een soort van... Door jarenlang op een bepaalde manier met elkaar om te gaan, een vorm van met elkaar converseren krijgen die niet meer spontaan is. Die niet meer, dat gaat in een soort vorm gegoten worden op een gegeven moment. En op het moment dat er iemand van buitenaf daar vragen over stelt, dan komt er toch iets anders naar voren. Ik bedoel, ik neem aan dat jullie als radiomakers en als mediamakers dat ook wel kennen. Dat je mensen interviewt en dat ze toch... ineens heel erg openhartig zijn. Je ziet het natuurlijk ook in heel veel televisieprogramma's, waar dat je denkt, jezus, dat hij dat allemaal op televisie gaat zitten vertellen. En dat is ook het effect dat als je gewoon een film over iemands leven maakt... Dan,
is dat ook de macht van de camera?
Ja, dat is de macht van de camera, ja. Dat is, mensen zijn ook wel heel erg onder de indruk. Je moet ze in eerste instantie natuurlijk heel erg op hun gemak stellen. En zo gauw je dan de eerste drempels hebt overwonnen en mensen zijn op hun gemak en die camera vergeten, dan ineens beginnen ze te vertellen. Ja. Mensen vinden het gewoon heerlijk om over zichzelf te vertellen.
En dan gaat er een laadje open, hè?
Ja.
Zo.
Ja.
Ja.
Mensen praten graag over zichzelf.
Je bent op dit idee gekomen door je zus eigenlijk, hè?
Mede. Ja, mede. Er zijn allerlei worteltjes waardoor deze boom is gaan groeien. Op een gegeven moment allemaal verschillende oorzaken.
Zou je de wortel van je zus kunnen vertellen?
Ja, mijn zus is in 2004 overleden aan kanker. Toen was ze 53. En in die periode maakte ik Wintertijd. En het gebeurde al regelmatig dat iemand die te gast was geweest in Wintertijd, bijvoorbeeld Sylvia Millekamp was zo iemand, dat die overleed en dat die uitzending dan herhaald werd meteen, dezelfde avond. En toen dacht ik iets van, toen had die uitvaart van mijn zus gehad, waarop allerlei mensen spraken en hele mooie dingen over haar vertelden. En toen had ik iets van, over haar had je ook een prachtig programma kunnen maken, weet je wel. En dat gebeurt bij mensen die niet bekend zijn, gebeurt dat niet. Maar het is wel een heel mooi document. Haar kinderen waren toen tieners, of nog jonger zelfs. Geloof ik dat ze zelfs net 10 of 12 waren of zoiets. En als die zo'n mooi programma over hun moeder hadden gehad, dan was dat een bezit geweest voor het leven natuurlijk. En ook mijn broer, de vrouw van mijn broer, is ook jong overleden. Die was 46. En die heeft ook, die kinderen waren toen ook heel jong. En ook voor hen, ze vragen nog steeds wel eens dingen over hun moeder aan mij. Weet je, omdat ik haar natuurlijk mee heb gemaakt. En dat zou voor hun natuurlijk ook fantastisch zijn geweest om zo'n document te hebben.
En toen besloot je dit te gaan doen. En toen heb je eerst een pilot. Maar heb je dat met je zwager gedaan?
Ja.
Zullen we even luisteren naar je zwager Len?
En ook mijn vrienden die dan ook de dingen zeggen waardoor je denkt van wauw, ik wist niet dat ze zo tegen mij aankeken. Dat had ik zelf nooit gedacht. En het zet me ook opnieuw weer in dit leven. Dat ik denk van, oh maar daar wordt echt dus van mij gehouden. Ik vind dat echt een zegen. Ik vind dat heel erg fijn. En dat is echt iets wat een groot cadeau voor mensen om dat tijdens je leven, om dat ook te zien zo.
Ja, het doet mij, als ik dit hoor, doet me ook een beetje. Premrade Kishun heeft ooit zijn uitvaart gevierd. Toen hij 49 werd, heeft hij al zijn vrienden uitgenodigd en laten speechen.
Ja.
Want hij zegt, ja, straks wordt er gespeeched en niemand. Ik hoor het niet meer. Nee. Ik wil het ook wel eens een keer horen wat jullie over mij te vertellen hebben.
Ja.
Nou, dat werd natuurlijk vreselijk, want iedereen zeek hem af. Maar nee, niet iedereen. Maar daar vraag je natuurlijk om.
Ja.
Dit is een elegantere manier.
Ja.
Maar het is niet zomaar. Wat reken je voor zo'n. Als ik zo'n biografie wil laten maken.
Oh, dat is van zoveel dingen afhankelijk.
Maar het is best prijzig, hè? Want het is ook heel bewerkt.
Ja, weet je, ik heb een brochure gemaakt. Die mensen kunnen opvragen. Waarin staat uitgelegd waar de kosten dan uit bestaat. Een soort menukaart, zeg maar. Welke elementen dan allemaal. Maar daar heb ik ook twee artikelen uit het NRC in verwerkt. Waarin wordt artikelen die gaan over wat kost nou eigenlijk een televisieprogramma. Omdat er vaak discussie is over wat de publieke omroep dan kost, weet je wel.
Ja.
En, maar ja, daar wordt in uitgelegd waar dat allemaal uit bestaat. En daar zeg ik dan bij van maar 1 minuut televisie, want het is uiteindelijk een soort van televisie, die films die ik maak, kost altijd nog 13 keer minder dan 1 minuut Boer zoekt vrouw. Dus het valt eigenlijk best nog wel mee.
Ja, maar een privépersoon heeft natuurlijk geen budgetten die een omroep heeft.
Daarom.
En het gaat toch om privé mensen.
Ja.
Maar kun je die menukaart hebben we nu niet voor de hand. Kun je toch een paar dingen geven die wij. Dat we een indruk krijgen.
Er gaat sowieso heel veel tijd in zitten, natuurlijk, in de research. Kijk, als je mensen.
Je onderzoekt het hele leven van het leidend voorwerp.
Exact. En als er zeg maar 5 of 6 mensen geïnterviewd gaan worden die allemaal in de regio Amsterdam wonen, dan is het natuurlijk een heel verschil met of er eentje in Groningen, eentje in Antwerpen en misschien zelfs eentje in Australië woont, ik zeg maar wat, weet je wel. Dus dat is natuurlijk ook een groot prijsverschil. Daarbij heb je natuurlijk een cameraploeg die ook betaald moet worden. En ik doe een eindmontage met een officiële eindmontage set met een editor die ook, wat ik net al zei, de beroemde programma's op de televisie maakt. Om het er gewoon echt helemaal gelikt uit te laten zien. En dat daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan.
Jij zei net, terwijl we naar muziek aan het luisteren waren, dat jij muziek voor die documentaires ook altijd heel belangrijk vindt. En dat je vroeger, we hebben elkaar ooit leren kennen toen ik te gast was bij Wintertijd, altijd op zoek was naar de nummers. Want dan had je dus, de gast vertelde gewoon in een voorbespreking zijn verhaal. En dan zocht je juist die pareltjes, die obscure tracks die de gast ook niet verwacht.
Ja,
en dat doe je nu ook met die documentaires.
Ja.
Kun je voorbeelden geven hoe je dan te werk gaat?
Nou, het is ook een beetje fingerspitzend gevoel. En dan heb je weer een uur met puntjes, hoor je dat? dus dat is een beetje een gok af en toe ook. Maar ik had bij mijn zwager bijvoorbeeld heb ik een nummer gebruikt van Nat King Cole. En dat had ik gekozen omdat zijn moeder vertelde dat hij op zijn 4e bijna verdronken is en een bijna doodervaring heeft gehad. Ook wat hij zelf altijd zegt, zijn leven veranderd heeft. En toen had ik dat nummer van Nat King Cole, waarvan ik nu de titel even kwijt ben. Maar dat gaat over een jongetje wat een heel bijzonder jongetje is. En die anders is dan andere jongetjes. En ik dacht van ja, dat is zo matching bij dat verhaal. Dus ik denk, dat heb ik gebruikt daarbij. En ik denk van, terwijl ik aan mijn zus had gevraagd van, geef eens een lijstje met zijn favoriete muziek. Maar ik denk, volgens mij vindt hij dat prachtig. En toen bleek, wonderbaarlijk, later vertelde hij mij dat een vriend van hem heeft een album gemaakt. Met covers van oude songs. En dit was zijn favoriete nummer op die cd.
Wat grappig.
Ja.
Hey, en zegt, het heeft zijn leven veranderd, die ervaring. Want hoe was hij na die bijna doodervaring?
Nou ja, dat moet hij jezelf eigenlijk maar uitleggen. Maar wat ik heb begrepen is dat hij daardoor, dat heb je vaker met mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, natuurlijk, die een soort van anders in het leven staan door minder doodsangst te hebben. Omdat je gewoon hebt ervaren dat het
mooi
is aan de andere kant, ja. Dat is overigens een prachtig.
Heb je het over dit liedje? Nature Boy?
Ja, dat is hem.
And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me.
Ja, het is inderdaad. Dat is natuurlijk altijd mooi om dit te horen.
Ja.
Maar als het inderdaad past in het verhaal.
Ja.
Maar heb jij zo'n enorme repertoirekennis?
Ja. Dat heb ik in de jaren wel
door al die programma's die je hebt gedaan ook.
Ja, precies.
Altijd op zoek
en door
ging.
Gewoon natuurlijk liefde voor muziek. Dat is natuurlijk de basis.
De liefde voor muziek, daar gaan we het dan nu even over hebben. Wat wil je dat wij voor jou gaan draaien als enorme muziekliefhebber?
Nou, ik heb ik maak elke week op Facebook een top 10 met een thema. Vind ik gewoon leuk om te doen. Slaat verder helemaal nergens op, maar dat vind ik gewoon leuk. En onlangs heb ik er eentje gemaakt met Dit is je levensliedjes, noemde ik dat. Dus verwijzing naar mijn... En daar staat natuurlijk This is my life van Shirley Bassey ook ingenoteerd.
Met stip op nummer 1?
Nou, dat nog niet. Want...
Wat staat op nummer 1 dan?
Maar dat vond ik weer te voor My Way van Frank Sinatra.
Die vond je te voor de hand
ligt. Te voor de hand ligt. Vind ik dit een originelere keuze. Okay.
Verzoek van onze gast Edwin Gitsels, Shirley Bassey. This is my life. We zijn allemaal weer wakker.
Ja,
ja
lekker. Ja. Jij bent bezig, hè, met dat bedrijf. Daar hadden we het over, biografieën over mensen. Stel dat ik een biografie over jou ga maken.
Mm-hmm.
Wat is daar heel pregnant in? Wat moet daar, ik bedoel, los van het feit dat je toetsenist bent geweest van drukwerk en nu dit aan het doen, eindredacteur van. Dus ik weet al een aantal ingrediënten.
Ja.
Maar daar zitten natuurlijk ook nog andere dingen in.
Ja, ik heb er natuurlijk over nagedacht, omdat ik vond, als ik andere mensen gevraagd om mijn levensverhaal te vertellen, dan moet ik zelf beginnen. Dus ik heb een filmpje gemaakt voor op mijn website, waarin ik in 45 seconden mijn levensverhaal vertel. En nee, maar de rode draad voor mij, bij mij, is dat ga je dromen na en achter je dromen aan en durf ook gewoon in het diepe te springen dan. En ik heb eigenlijk bij alles wat ik heb gedaan, of het nou bij drukwerk spelen was, of ik ben ook eindredacteur geweest van de Hitkrant. En ik heb natuurlijk op een gegeven moment ineens zomaar de overstap naar televisie gemaakt. Iedere keer gewoon in diepe, zonder enige vorm van opleiding of kennis, of het gewoon gaan doen.
Maar als je het over dromen hebt.
Ja.
Want jij had als scholier had jij, als ik goed heb begrepen, 3 jeugddromen.
Ja.
Namelijk in pop, een top-op optreden.
Ja.
De Hitkrant maken en bij de televisie werken.
Ja.
En dat heb je allemaal gedaan.
Ja.
Dus is dat voor iedereen dan zo makkelijk weggelegd? Hoe krijg je het voor elkaar dat het allemaal lukt? Je dromen uit laten komen.
Ja. Dat is. Wat ik achteraf heb geleerd. Ik lees heel veel boeken over hoe de menselijke geest werkt, zeg maar. En over psychologie. En wat je natuurlijk. Wat trouwens al sinds de jaren 30 in dat hele beroemde boek van Napoleon Hill, bijvoorbeeld. Think and Grow Rich, ook wordt verteld. Als je dingen visualiseert over hoe je het in de toekomst wil hebben, dan wordt dat op een gegeven moment werkelijkheid.
Doen sporters, hè?
Ja. Maar dat wist ik natuurlijk niet toen ik 12 was. Maar wat ik deed, was elke avond. Echt jarenlang achtereen, elke avond zette ik thuis mijn koptelefoon op als ik ging slapen, als het licht uitging. En dan draaide ik nog even een plaat. En dan visualiseerde ik mezelf op het podium dat ik dat stond te spelen waar ik naar stond te luisteren. Dus ik heb dat wel gedaan al die jaren.
Wat grappig.
Dus, ja.
En nu dan? Want ik bedoel, nu ben je halverwege de 50.
Ja.
En als je nu in je bedje ligt en je doet je koptelefoon op met een droom.
Als ik nu het licht uit doe, dan slaap
ga je lekker slapen, ja. Heb je nog steeds dromen, kort gezegd.
Ja. Ja, het is een droom is misschien een groot woord. Eigenlijk is het wel een droom. En dat is de enige van, wat is dan de vierde die ik nog niet ten volle gerealiseerd heb. En dat is volledig onafhankelijk zijn. Mijn eigen ding doen. En met televisie, ik bedoel, met drukwerk spelen was wel redelijk zelfstandig. Maar je bent natuurlijk in een band, weet je wel. En daarna heb ik natuurlijk altijd voor opdrachtgevers gewerkt. En ik ben ook altijd een soort van nummer 2 geweest van mensen als Harry de Winter, Menno Boeg, Albert Verlinde. Nou, een heleboel mensen bij wie ik zeg maar de sparring partner was, de rechterhand, die ik hun de mogelijkheid gaf om te shinen. En nu wil ik het zelf doen.
Maar je bent ook klassiek pianist geweest,
ja.
Van 2001 tot 10. Dan ben je toch volledig onafhankelijk? Dan heb je toch niemand of deed je
ja, maar
een orkest?
Ja, maar dat was een hobby.
Ja.
Ja, maar ik bedoel gewoon.
Je bedoelt werkmatig
onafhankelijk.
Financieel onafhankelijk bedoel je?
Nee, ik bedoel dat ik in mijn werk zelf kan kiezen wat ik doe. Dat ik zelf mijn keuzes maak van nu ga ik dit doen, vandaag ga ik dat maken, vandaag ga ik dat maken.
Dat je nee kan zeggen.
Dat er niemand zich daar verder mee hoeft te bemoeien. Dat ik alleen met de klant te maken heb die film wil maken. En dat we dat samen doen, zeg maar.
En weet je, hoe kan je, want je leest al die boeken, die boeken over de psychologie. Ik bedoel, waarom ben je nu op dit punt beland dat je denkt... nee, ik wil nu niet meer nummer 2 zijn die iedereen laat shinen. Nee, ik wil nu zelf shinen.
Omdat,
hoe verklaar je dat?
Omdat ik met wat ik volop aan het doen was, televisie maken... dat blijf ik ook wel doen, hoor. Maar ik op een gegeven moment het gevoel had dat ik het kunstje wel kende. Weet je, ik had het allemaal gedaan en... ik wilde gewoon iets nieuws. Ik was boef. Gewoon, het was tijd voor iets nieuws. Ik heb 22 jaar televisie gemaakt. En tot op het eind aan toe fascinerend. En ik heb ook weer voor dit jaar weer 2 projecten staan... die ik ook weer fascinerend vind. Maar ik had behoefte aan iets nieuws.
Ja. En want deze verhalen, hè, ik bedoel de eindredacteur zijn... de toetsenist van drukwerk. Wat zijn dan dingen in die biografie... die jij misschien dan in zo'n interview zou vertellen... waarvan mensen denken, oh ja joh, nooit geweten van deze man...
Iedereen vindt mij altijd heel sterk en een rots in de branding... en rustig en betrouwbaar, en zo, terwijl ik hem echt heel vaak heb zitten knijpen. Echt. Op momenten dat mensen dat waarschijnlijk helemaal niet hebben gedacht.
Wanneer heb je hem geknepen?
Nou ja, heel vaak. Gewoon echt als nieuwe dingen. Ik heb pas nu... Ik heb heel lang het gevoel gehad... en dat was waarschijnlijk ook mede de drive om dat allemaal te doen. Weet je wel, al die dromen realiseren... Dat is ook natuurlijk een manier van jezelf manifesteren. Omdat ik... Ik was op de middelbare school ontzettend verlegen, stil jongetje. En ik heb nu pas eigenlijk sinds een jaar of 4, 5... dus na mijn 50ste het gevoel dat het me allemaal geen moer meer interesseert... wat anderen van me denken, weet je wel. En daarom kan ik dit nu ook doen.
Daarom wil je het, of daarom kun je het misschien ook, ja, inderdaad, precies. Shinen en ja. De eerste zijn.
Maar gewoon ook het lef hebben om gewoon filmpjes over mezelf te maken... die op internet te pletteren. Nou, dat had ik 20 jaar geleden echt never nooit gedaan.
Nee. En nu die carrière, hè? Ik bedoel, je hebt een heleboel gedaan, zeggen we. Maar drukwerk bijvoorbeeld, dat was natuurlijk volop in de schijnwerpers. Weliswaar was je daar niet de zanger, maar de toetsenist. Dus ook weer een beetje op de achtergrond.
Exact, ja.
Ja, maar als je daar zo op terugkijkt...
Maar luister, als ik bij Los Vast of bij Hollands Glorie of wat ook... kwamen we aanlopen en dan stonden al die kinderen, die schoolkinderen... die stonden daar met boekjes te zwaaien, met een pen van handtekening, handtekening. En dan gaf ik een handtekening. En terwijl ik dat stond te staan, waar bent u van? Zo beroemd was ik, snap je?
Ja, ik snap het. En wat deed dat met je toen?
Ja, dat vond ik heerlijk, ja, die anonimiteit. Nee, dat kon me niks schelen. Op het podium, daar ging het om. Maar als ik eraf was, hoefde niemand mij te herkennen. Daar zat ik helemaal niet op te wachten.
Want als ik zo naar je kijk, denk ik... volgens mij zit er een heel gelukkige man eigenlijk tegenover ons.
Ja, ik zit heel erg goed in mijn vel momenteel. Ja.
Dus je gaat nu je volgende droom uiteindelijk realiseren. Namelijk een eigen onafhankelijk bedrijf starten.
Ja, gewoon...
Waar niemand jou iets kan zeggen.
Nee, dat ik gewoon 's morgens...
Behalve de klant.
Behalve de klant,
ja. Maar dat is natuurlijk... Dat is prima. Maar nu, als je een televisieprogramma maakt... dan is er een programmadirecteur en er is iemand van de omroep. En er zijn al talloze mensen die ze ermee moeien. Dat kan ook niet anders. Want dat hoort ook zo. Dat vind ik ook prima. Maar ik vind het nou wel even lekker om ook gewoon daarnaast... iets helemaal lekker voor mezelf te doen.
Ik zou zeggen, zet hem op. We hebben er hoge verwachtingen van. En heel erg leuk dat je er was. Edwin Gitsels. Dank voor je komst.
Graag gedaan.